Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij de 250ste aflevering van BNR breekt. Een 250.000 uur flauwekul, wat geweldig. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over slechts 25% van de stemmers die blijkbaar vertrouwen heeft in het nieuwe kabinet. Over een Europese belasting. Brussel wil belasting gaan heffen. Ja, het coronaherstelfonds moet wel een keer terugverdiend worden. En Oostenrijk gooit definitief de deur dicht voor Nederlandse wintersporters. Hoe erg is dat eigenlijk? In mijn panel vandaag Olaf Kemmerink, voorzitter van Rood, de Socialistische Jongeren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Tammy Schoots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik denk dat jij een van de meest aanwezige panelleden bent geweest in die 250 keer.
Nou ja, ik ben hier wel vaak. Het is wel een soort tweede thuis in deze pandemie geworden. Maar wel leuk. Hou me van de straat.
Hou dat vol. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Heeft te maken met het lange termijnplan voor corona en de samenleving waar politiek Den Haag aan sleutelt. Kerstreces of niet, er wordt wel degelijk gewerkt in Den Haag. Achter de schermen wordt geboet op een heus lange termijnplan waarin één vraag centraal staat. Hoe gaan we nou uiteindelijk leven met corona? In allerlei sessies denken zo'n 150 creatieve en kritische geesten mee. En de Telegraaf weet één ding al zeker. Iedereen moet zijn leven aan gaan passen. Dus familiereunies en carnaval, dat gebeurt allemaal in de zomer. En dan kan je in de winter naar wat kleinere theatervoorstellingen en concerten. Thuisonderwijs misschien dan wel weer in de winter. Nieuwe lockdowns zijn ook niet uitgesloten. Mondkapjes blijven. Handen schudden is definitief verleden tijd. Dat werk. Ons breekijzer vandaag is: we gaan nooit meer terug naar het oude normaal. En ik ben vooral benieuwd wat jij daarvan verwacht. Denk jij dat dat inderdaad zo is? Gruwel jij bij de gedachte dat je tot in lengte van jaren in de winter je kind moet begeleiden in het thuisonderwijs? Of denk je, nou ja, lekker makkelijk praten daar in Den Haag, maar je zal maar ondernemer zijn en dan verplicht een soort seizoensbedrijf worden? Of zeg je, nou, weet je, uitstekend, prima begin van een perspectief. We willen al langer een lange termijn perspectief, een stip aan de horizon. We weten nu een klein beetje waar we aan toe zijn, des te beter. Ik hoor graag jouw mening. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer. We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Ik ben benieuwd wat jij verwacht. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin even bij Kevin de Goede. Hij is gedragswetenschapper bij DNB Gedrag. Ze weten dus alles over gedragsverandering. Goedemorgen, Kevin.
Hey, goedemorgen.
Nou, eerst maar eens jouw mening over ons breekijzer. Wat verwacht jij? We gaan nooit meer terug naar het oude normaal.
Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Omdat je dan gelijk afvraagt, wat is dan precies dat oude normaal? En ja, we zitten nu natuurlijk in een grote maatschappelijke crisis, wat van alles van ons vraagt. Maar ja, denken dat we bepaalde behoeftes overboord gaan zetten, dat we bijvoorbeeld geen behoefte meer gaan hebben om carnaval te vieren of bij elkaar te komen in de winter. Ja, ik denk dat die behoeftes niet zo snel veranderen. Dus het zal misschien moeilijker worden. We gaan bepaalde dingen misschien anders doen. We blijven misschien mondkapjes dragen. Maar ik denk niet dat het zo'n vaart loopt dat we in één keer echt alles om gaan gooien en anders gaan doen.
Nee, maar gaan we, denk je, wel weer terugkeren naar de tijd van voor corona? Dat je nog eens spontaan een feestje hield of inderdaad naar een groot festival ging binnen of in een van de vieze techno-hut waar het zweet van de plafonds afdroop. Gaan we die tijd wel weer ooit een keer beleven? Of gaan we ook wel dingen, denk jij, ja, fundamenteel veranderen in hoe we met elkaar omgaan?
Ja, we zullen best bepaalde dingen fundamenteel veranderen. Maar ja, kijk, heel eerlijk, niemand weet waar dit precies heen gaat. Nee. Dus iedereen die zegt, we maken een routekaart en wij weten hoe het wel gaat lopen, die is er niet helemaal bij. Kijk, je kan niet voorspellen hoe corona precies gaat lopen. Dat dit voor eeuwig onder ons gaat blijven. En dat betekent dat we die dingen waar we echt behoefte aan hebben niet meer gaan doen in de winter. Ja, dat zie ik gewoon niet zo gebeuren. Dus misschien geen vergunningen voor een groot technofeest. Mm-hmm. Maar ik denk wat je ook ziet is dat mensen dit soort feesten nog steeds wel deels gewoon blijven doen. Alleen dan achter gesloten deuren.
Ik ga kijken hoe mijn panelleden erover denken. Daarna gaan we naar de bellers. We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Olaf, wat denk jij? Zijn we ooit een tijd pre-corona? Gaan we die ooit terugvinden?
Ja, nou ja, wat inderdaad precies het oude normaal is, het nieuwe normaal is altijd natuurlijk lastig te zeggen. Maar wat ik wel typisch vind, is dat er ook nu weer van uitgegaan wordt van we kunnen niks doen tegen corona, we kunnen het niet tegenhouden. Laten we maar gewoon in de winter dan allemaal dingen niet gaan doen. Terwijl er niet wordt gekeken van hoe gaan we nou zorgen dat we inderdaad heel veel bron- en contactonderzoek doen? Hoe gaan we nou zorgen dat bijvoorbeeld als je inderdaad in quarantaine moet, stel je bent positief getest op corona, dat je dan bijvoorbeeld doorbetaald wordt. Dat je gewoon makkelijk in quarantaine kan. Want bij al die onderzoeken blijkt steeds meer dat soort dingen, wat eigenlijk gewoon het makkelijkste is van iemand heeft corona, die ziet geen andere mensen. Ja, dat is de basis. En dat gewoon niet naar wordt gekeken. En in plaats daarvan eigenlijk inderdaad het medische en het economische apart wordt bekeken. Ja, volgens mij heb je dan bij voorbaat al verloren.
Ja, dus jij zou zeggen, regel dat is op structureel. In plaats van dat je zegt van de komende maanden doen we dit en dan zien we wel weer. Maar dus tegengaan, bestrijden van het virus in plaats van de gevolgen bestrijden.
Nou ja, en sowieso. Kijk, want je ziet weer, er zijn steeds weer nieuwe varianten. En voor het weet heb je weer eentje die besmettelijker is. En misschien ook nog dodelijker. Of dat je er nog sneller ziek van wordt.
Oh ja, joepie.
Ja, en dan. Nou ja, en dat is dus het punt. Dus dan. Daar kan je niet tegenop blijven semi-lockdownen. Mm-hmm. Dan moet je gewoon serieus werk gaan maken van bestrijding. En dat ook echt serieus nemen. Want je ziet ook bijvoorbeeld met vaccins, dat daar gewoon nog steeds patenten op zitten. Dat er allerlei mensen, ook bijvoorbeeld in de derde wereld, waar heel weinig vaccins zijn op dit moment, dat daar gewoon fabrieken klaar staan en zeggen, wij willen prima vaccinaties maken. Maar dat gewoon omwille van de winst van die farmaceutische industrie, dat gewoon niet gebeurt. Dus laten we eerst gewoon überhaupt serieus dat virus gaan bestrijden. En dan inderdaad nadenken van hoe gaan we ermee leren leven.
Tammy, toen ik net de technobunker zei, toen zag ik jou opleven.
Ja.
Ons breekijzer, we gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Wat denk jij?
Kijk, ik heb twee opmerkingen over dat plan. Allereerst die 150 kritische geesten. Kijk, het probleem met kritisch is vaak dat we alleen maar mensen zien die we als kritisch erkennen. En dat zijn vaak mensen die al een beetje zo rondom Den Haag hangen, weet je wel. Dus ik denk dat daar een probleem zit. Kan je echt 150 kritische geesten bij elkaar brengen? Want er moet iemand bepalen wie kritisch is en wie niet. Mm-hmm. Nou, dat is een probleem. Ten tweede denk ik ook dat het wel laat zien dat we niet. Kijk, ik vind het in essentie best een sympathiek plan. Alleen, het komt veel te laat. Er is één ding die de wappies wel juist hebben, want ze verwijzen constant naar onderzoeken. Ja, een pandemie is al voorspeld. En daar hebben ze gelijk in. Er zijn eerder al rapporten uitgekomen dat de kans op een pandemie erg hoog is. Dat was met de bezuinigingen van het Europees Epidemiebestrijdingscentrum. En dat is denk ik een probleem. Is dat we gaan recht een ramp in. Mm-hmm. Vervolgens gaan we heel lang niks doen. Dan gaan we op onze rug liggen, een soort spartelen. En dan doen we maar van, we moeten ermee leven. Maar we moeten accepteren dat de wereld steeds grimmiger wordt. Dat we maatregelen moeten treffen om het ergste te voorkomen. Laatst las ik dat er in Antarctica een soort ijsplaat los is geweken die binnen 5 jaar de zee ingaat. Waar is de paniek?
Ja.
Waar is de paniek? Pas wanneer het water aan ons lippen staat, dan gaan we dit soort plannen doen. Dus in essentie vind ik het plan goed. Maar ik denk dat we moeten gaan accepteren niet meer of klimaatverandering wel of niet bestaat. Mm-hmm. We moeten accepteren dat de wereld grimmiger wordt. En we moeten dit soort plannen misschien al van tevoren gaan maken, zodat we niet zulke heftige ingrepen hoeven te doen in onze maatschappij.
Ik ga wat bellers aan het woord laten kijken hoe zij erover denken. Onze breekijzer vandaag is, we gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Ik ben vooral benieuwd naar wat jij verwacht. En misschien heb je ook wel suggesties voor dat lange termijn plan corona en de samenleving, zo noem ik het maar even. 020-468-4x0 is ons nummer. 020-468-4x0. En het langst aan de telefoon hangt te wachten. Frodo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, dit is echt de zwaarste kerstboodschap die ik nu tot nu toe heb gehoord. Ieder jaar in winterslaap. Nou ja, als je weet dat er is al lang uitgerekend door hele slimme mensen dat lockdowns leveren 5 keer meer verloren levensjaren op bij jongere generaties dan gewonnen worden bij coronagevallen. Mm-hmm. Ja, en er is al een plan. Er was Herstel NL en er was met lachwekkende toestand de prullenbak in gegooid. Maar uiteindelijk was het een langetermijnplan. Alles is kortom steeds curatief. En dan loop je constant achter de feiten aan.
Ja, en lockdowns kunnen wat jou betreft geen onderdeel uitmaken van een langetermijnplan.
Nee, want het is, ik lever aan de horeca. Ik ben groentekweker voor de horeca, toprestaurants. Nou, ik heb van de week echt droevige, intens zielige mensen ontmoet. Dat zijn die horecaondernemers. Die hebben door alle hoepeltjes gesprongen. En dan vlak voor de kerst, wanneer de voorraden groot waren, de bestellingen waren goed, of de reserveringen waren goed. En hun hoop was er. Ja, die is echt weggeslagen.
Ja, maar dan is het toch misschien wel goed om in zo'n lange termijn plan ook te zeggen, in de winter wordt het gewoon voortaan wat minder. Dus kerst doen we voortaan gewoon niet meer in de horeca, maar doe je voortaan de komende jaren met 4 mensen thuis. Heb je duidelijkheid?
Nee, ja, dat is duidelijk. Maar wat moet je met al die mensen die een vak uitoefenen? Ja. Wil je al dat verloren potentieel van menselijke kennis en passie? Willen we nog leven of willen we dood blijven?
Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Dank voor het bellen, Frodo. Dat zou iets zijn wat je mee moet nemen in de discussie. Inderdaad, Willem, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hi.
Zeg maar.
Ik heb, kan je me verstaan?
Zeker, luid en duidelijk.
Okay. Ik heb een andere kijk op het geheel. Ik denk vanuit dat, de opmerking dat alle problemen zich vanzelf uiteindelijk wel oplossen. Denk ik dat het hele vaccineren dat is bedoeld om antistoffen te krijgen. Mm-hmm. Je kan op een andere manier veel meer dan antistoffen krijgen. En dat is door gewoon zelf het virus onder je eigen lichaam te hebben. Yeah. En dan bouw je antistoffen op en nog veel meer. Waardoor je ook bestand bent tegen volgende varianten. Dus in feite is dat een soort stapeling van antistoffen die je op een natuurlijke manier opbouwt.
Mm-hmm. Ja.
Ik denk dat dat ons gaat helpen om überhaupt dat hele COVID-gebeuren achter ons te laten. En dat het dan voor een steeds kleiner wordende doelgroep nog potentieel gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar dat de druk op de samenleving vanzelf in de loop van de tijd minder wordt over 1 jaar, misschien 2 jaar al.
Ja, want die druk die is nu te hoog. Dat kunnen we zo niet langer volhouden, vind jij?
Nee, dat is voor niemand goed.
Nee. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Tijn. Daarna gaan we nog eventjes naar Kevin. Tijn, goedemorgen. Tijn? Nou, die zit al in zijn eigen langetermijnplan, denk ik. Je bent er niet, hè? Ik hoor je niet althans. Sorry. Mocht je wel er zijn, bel nog even terug. Dan kan ik je zo nog even aan het woord laten. Kevin, een van die bellers net, die zei, was Frodo, ja, kunnen we ooit nog leven? Dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal, hè? Laten we ons zo beknotten en willen we dat en kunnen we dat? Dat we inderdaad zeggen van, nou, de winter, daar gaan we ook in een soort winterslaap. Ik denk dat dat niet heel erg in de menselijke geest ligt om dat te kunnen en te willen. We willen toch allemaal dingen doen met z'n allen.
Ja, ik denk dat het heel grappig wat nu een beetje terugkomt in die plannen. We praten een keer alsof we carnaval of kerst in één keer kunnen verplaatsen naar de zomer. En dat gaat wel voorbij aan het feit dat carnaval en kerst en al die andere elementen die we hebben in de winter een hele duidelijke menselijke behoefte vervullen. Namelijk, het zijn zware wintermaanden, het is donker. Het zijn echt hele depressieve maanden voor de meeste mensen. En in die maanden zoeken we elkaar juist op. Kijk, die lichtjes die we allemaal ophangen met z'n allen, die hebben een reden. Die hebben een reden om die donkere maanden door te komen. En denken dat we dat maatschappelijk in één keer op kunnen pakken en kunnen verplaatsen naar een zomer omdat dat beter uitkomt. Ja, ik heb daar echt zo mijn vraagtekens bij of mensen dat in één keer gaan doen alsof we echt in winterslaap gaan. We zijn geen beren.
Zijn Nederlanders, denk je, wel überhaupt bereid om mee te denken over, ja, wat kan ik zelf doen, ook op de middellange termijn, de komende jaren misschien, om ervoor te zorgen dat we met elkaar een beetje fijner kunnen blijven leven?
Zeker. Ik denk dat mensen er echt wel toe bereid zijn. Maar ik denk dat als we het hebben over 150 kritische en creatieve geesten die nadenken over oplossingen, dat het echt heel belangrijk is om daar kennis over menselijk gedrag en hoe mensen werken, daarin mee te nemen. En dat draait echt over welke behoeftes hebben mensen en hoe werken we met die behoeftes ten opzichte van de oplossingen die we bedenken. Want nu heel vaak zijn we denken over wat niet meer kan, maar je zal echt moeten denken over waar ligt de behoefte die mensen hebben en hoe werken we daar op zo'n manier mee dat we daar onze oplossingen omheen bouwen. In plaats van dat we gewoon zeggen, nou, dat mag niet meer of dit verschuiven. Ja.
Olaf, wat verwacht jij? Kan je als Den Haag zeggen, we presenteren eind januari 2022 een plan en dan vanaf volgend jaar gaan we het zo doen en iedereen doet maar lekker mee. Dat gaat hem toch niet worden?
Nou, ik denk wel. Dat wordt ook vaak wel een beetje onderschat, denk ik. Mensen zijn wel bereid om veel te doen. Want er wordt dan steeds geroepen, ja, en we kunnen niks doen, want mensen willen het niet. En je ziet ook met die maatregelen dat die steeds pas heel laat komen, omdat ze altijd hebben van, ja, maar we kunnen nu nog geen maatregelen nemen, want nu accepteren mensen het niet. Maar ondertussen zie je altijd wel dat mensen altijd zoiets hebben van, ja, maar waarom zijn jullie zo laat? En mensen zijn echt wel bereid, vanuit een gevoel van solidariteit voor mensen, om echt wel wat te doen. Het gaat er gewoon om dat het inderdaad duidelijk en overzichtelijk en ook gewoon gebaseerd is op wetenschap. En dat is ook wat die vent net zei. Zorg dat je niet gewoon willekeurig 150 kritische geesten bij elkaar doet, maar baseer het inderdaad gewoon op wetenschap en op gedragswetenschap. En dan denk ik dat je best een heel eind komt.
Mondkapjes blijvend, vind je dat een probleem, Tammy? In China doen ze dat ook al heel lang. Dan zie je overal mondkapjes.
Ik moest net wel lachen toen de gedragswetenschapper zei, bij een van die 150 mensen moet echt een gedragswetenschapper. Klonk een beetje een open sollicitatie.
Misschien wil je zelf, Kevin, wil je aanschuiven in Den Haag?
Nou, als ze me bellen, dan kom ik op.
Ja, kijk, dat is alvast eentje. Nee, maar bijvoorbeeld handen schudden, wat definitief verleden tijd zou zijn dan, Tammy?
Ik heb geen enkel probleem met geen enkele maatregel. Uh-huh. Het enige waar ik wel een probleem mee heb, is het feit dat het van de hop naar her gaat. Ja. Opeens daar weer een plan, daar weer een plan. Er was een aantal weken geleden was er een heel sympathiek interview met de coronaminister in Zweden. En er was één conclusie wat ze zeiden, in het verschil met Nederland. Ja, Zweden, het is controversieel wat Zweden doet, maar ze zijn wel consequent. En wij hebben elk jaar 3, 4, 5 nieuwe plannen.
Ja.
En ik snap, kijk, het gaat er niet om. Kijk, plannen moet je natuurlijk bekritiseren, maar het gaat om dat we nou eindelijk eens een keer gewoon met één plan en één strategie doorgaan, in plaats van hot naar her geslingerd worden. Dat is het probleem.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Tammy Schoot, transgenderactiviste, sectorraadslid bij FNV Jong, Olaf Kemerink, voorzitter van Rood. En ook bij me is gedragswetenschapper Kevin de Goede, die binnenkort een van de 150 is die in Den Haag aanschuift om te praten over het lange termijn plan corona en de samenleving. We praten over ons breekijzer. We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Wat verwacht jij? En welke ideeën heb jij bij de toekomst en hoe we op wat middellange termijn omgaan met corona? Wil je reageren? Pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. Of stem in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ga nog een keer proberen. Tijn, ben je er nu wel? Nee, sorry. Dan gaan we andere bellers proberen. Piet, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik denk twee dingen. De wereld zou ook zonder corona in die 2 jaar veranderd zijn. De wereld verandert continu. Uh-huh. Dus moet je, en daaruit volgens. Moet je wel terug naar het oude normaal willen? Want het nieuwe normaal, dat zal het oude normaal zijn, gebruikmakend van de ervaring van de tussenliggende periode.
Welke aspecten uit het oude normaal zou jij wel achter je willen laten?
Ik zou het oude normaal niet achter me willen laten. Uh-huh. Maar als je teruggaat naar het oude normaal, dan laat je de ervaringen van de afgelopen 2 jaar liggen.
Ja, dan wist je eigenlijk 2 jaar uit. En dat moet je ook niet
doen. De toekomst zal altijd. Dan neem je de ervaringen van de periode die erachter is, neem je mee.
Ja. Dus laten we leren van die 2 jaar, zeg jij. En laten we leren van die 2 jaar en de beste lessen daaruit meenemen.
Ja.
Duidelijk, dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Hallo.
Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat we terug kunnen naar het oude normaal, wil ik het eigenlijk niet noemen. In ieder geval dat we loskomen van alle maatregelen. Onze samenleving heeft heel veel te lijden in allerlei vormen door alle maatregelen die soms wel, soms niet, soms wat completer en soms wat uitgebreider worden uitgevoerd of worden opgelegd. Op dit moment wordt dus door een demissionair kabinet worden plannen gesmeed om om ons te gaan voorschrijven hoe we moeten gaan leven. Uh-huh. Daar heeft George Orwell ooit een boek over geschreven, dat heet 1984. En voor de rest denk ik dat wij als mensen gewoon niet in staat zijn en ook niet die arrogantie moeten hebben dat wij de grillen van de natuur kunnen beteugelen. Vele duizenden jaren zijn er al allerlei virussen geweest en ziektes geweest. En ja, af en toe worden daar eens mensen flink ziek van. Soms gaan er ook eens mensen dood. Wij kunnen met onze medische kennis kunnen we dat zoveel mogelijk beteugelen. Maar ja, om nou echt allemaal anders te gaan leven. Als je kijkt wat het nu al doet met depressies onder de jeugd en oudere mensen die hun kleinkinderen niet meer mogen zien, terwijl we juist die oudere mensen willen beschermen. Ik denk dat we dat gewoon moeten loslaten en gewoon door moeten gaan met leven en een beetje op elkaar letten.
Ger Penders, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, kijk, luister. 2 jaar lang hebben wij een minister zitten van Volksgezondheid die ons eigenlijk aanpraat van we moeten dit, we moeten dat, zo. Alles wordt in angst gecreëerd. Maar we praten niet over gezondheid, vitamine D, sporten. Lekker mensen die obesitas hebben, zitten meer dat we mijn part van de zorgverzekering een gratis sportabonnement geven. Dat mensen gewoon een keertje meer lichamelijke beweging krijgen. Minder druk op de werk, mm-hmm. maar meer het leven gaan aanpakken en werken. Dat ze ook tijd krijgen voor aan hun gezondheid te werken. Dat scheelt enorm in de kosten in Nederland. Minder, zorg op minder druk op de zorg. Het is win-win voor heel Nederland. En we zijn binnen een jaar zijn van dit onderaf. En ja, er zijn nog mensen die onderliggende klachten hebben. En ja, er zijn bacteriën. En ja, we worden geboren om te sterven. Dat weten we allemaal. Dat hoort erbij. Dus waarom doen we hier niks aan? 2 jaar lang alleen maar angst en paniek zaaien. En bedrijven werkelijk en feitelijk in chaos brengen. Financieel en ten gronde brengen. Is dat een oplossing voor een pandemie? Dank. Die überhaupt...
Dank voor het bellen. We worden geboren om te sterven. Dat lijkt wel de EO hier. Wat Van Miek zag jou nee schudden.
Nou, ik vind het gewoon... Kijk, ik hoor heel veel goede kritieken, maar ik haakte een beetje af toen ik hoorde... ja, dikke mensen moeten gewoon gaan sporten. Kijk, er is gewoon onderzoek geweest dat er meer mensen die roken... zeg maar op IC's komen dan dikke mensen. Ik vind het een beetje met een vingertje wijzen... en een beetje een soort schijnmaatregelen. Maar wat ik wel sympathiek vond, was volgens mij Piet... die zei dat we de lessen die we hebben getrokken... in de afgelopen 2 jaar niet moeten vergeten. En een van de grote lessen, denk ik, die we ons op het hart moeten drukken... is hoe groot de kloven van ongelijkheid zijn. Hè? Je ziet het nu, MKB, kleine ondernemers, de kleine middenstand, de kleine man, arbeiders, jonge mensen, vallen allemaal veel meer economisch naar beneden. Terwijl hè, die grote supermarktketens, die verdienen superveel geld. En ik denk dat we daar ons ook echt op moeten gaan focussen als we dit land nog bij elkaar willen houden. Want hè, zo langzamerhand wordt het voor sommige mensen niet eens meer de moeite waard om mee te doen.
Kevin, welke lessen heb jij uit de afgelopen 2 jaar geleerd waarvan je denkt van nou, dat zouden we naar de toekomst, naar de middellange termijn mee moeten en kunnen nemen?
Ja, dat denk ik voor mij de belangrijkste les is toch al laten zien hoe veerkrachtig wij mensen wel zijn. Dus als we elke keer praten, ik vond dat net ook een mooie opmerking van een van de bellers, die zei van ja, moeten we terug naar het oude normaal, we hebben toch dingen geleerd. En dat zien we eigenlijk, mensen zijn continu aan het veranderen, we zijn onszelf continu cultureel aan het aanpassen. En of het nou corona is of niet, dat gebeurt. En ik denk dat dit laat zien hoe veerkrachtig wij mensen wel zijn, hoe bereid mensen zijn om wel mee te werken, zowel met maatregelen als met oplossingen. Alleen mensen zouden meer betrokken mogen worden. Het is echt belangrijk om met name de groepen die het heel zwaar hebben echt zo goed mogelijk te betrekken bij een aanpak. Want het is wel zo dat in bepaalde groepen echt hard geraakt worden. En mensen willen echt wel, maar je zal ze moeten betrekken bij het proces.
Ja, nou Olaf, stel dat plan komt er dan eind januari. Gaan we het allemaal met interesse lezen. En pas jij dan gelijk je leven aan? Of blijf je toch ook wel denken, goh, wat lijkt me zelf verstandig? En wat is een verstandige manier om te gaan met maatregelen en dergelijke? Want dat doe je nu toch ook wel, denk ik.
Dus, ja. Nou, kijk, het hangt natuurlijk ook een beetje af van wat er in dat plan staat. Kijk, gezien wat we eerder al hebben gezien, heb ik geen enorm veel vertrouwen in dat het allemaal briljant wordt. Ik bedoel, Nederland is echt van alle landen, zeker van alle westerse landen, echt een van de landen die ongeveer het slechtste met corona omgaat. Ja, dus ik heb ook niet heel veel vertrouwen dat plan nou zo briljant is. Maar ja, we gaan het zien.
Laten we tot slot nog twee luisteraars doen. John, goedemorgen. Of John? Nee?
Goedemorgen.
Niet. Hallo, zeg het maar.
Ja, als de politiek dat moet regelen waar niemand al meer vertrouwen in heeft, dan hebben we allemaal al 2 keer op die zee gelegen.
Dus wie moet het dan regelen? Want ja, wat is het alternatief?
Nou, het alternatief is dat we het gewoon allemaal krijgen. Zijn we van geknoeien?
Ja, nou ja, dat zou misschien wel helpen. Althans, is de vraag maar. Want inderdaad, dan liggen de IC's vol en dan gaan er heel veel mensen dood. Maar misschien, nou ja, ik weet het ook niet. Tot slot van het half uur, ja, het is lastig gesprek. Tot slot van het half uur, Fatima, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Ik wil zeggen, ik ben het eens met de stelling. We gaan inderdaad nooit meer terug naar het oude normaal. Mm-hmm. Puur ook omdat David Rockefeller jaren geleden heeft gezegd dat er een grote crisis nodig is om de nieuwe orde te introduceren in de hele wereld. Dat is waar we nu in zitten. Mm-hmm. Alles moet kapot. Iedereen moet in de crisis om de Great Reset te aanvaarden.
Laten we daar nog even over doorpraten in de studio. Olaf, zie jij een complot achter corona? Dat dit een vooropgezet plan is? Een bedoel om de boel helemaal om te gaan gooien? World Economic Forum, Klaus?
Nou, ik denk niet dat het een complot is. Ik bedoel, dat is zo hoog schat ik ze ook niet in dat ze dit allemaal kunnen organiseren. Maar dat wil ik wel zeggen. Wat je wel altijd ziet, is in zo'n crisis, dat wordt vaak wel gebruikt om bepaalde vergaande maatregelen en veranderingen door te voeren die toch al op de agenda stonden. En je kan zeggen van dat World Economic Forum wat je wil, en daar een beetje lacherig over doen van al die complotwapjes en zo. Maar het is wel gewoon een groep mensen die onverkozen daar een beetje gaat zitten uitdenken. Nou, hoe zullen we het allemaal gaan doen? Mm-hmm. Ja, en dat heeft wel gewoon invloed op wat er uiteindelijk gebeurt.
Ja, want zij proberen van de nood een deugd te maken. En dan kan je dat er misschien mooi in fietsen, plannetjes die je toch had.
Dat denk ik wel.
Tammy?
Nou, als ik deze mevrouw hoor praten over World Economic Forum en dit is allemaal voor opgezet complot, hoor ik eigenlijk iemand zeggen: ik voel me heel erg machteloos. Ik heb het gevoel dat het allemaal boven mijn hoofd gebeurt. En ik heb het gevoel dat ik geen invloed meer kan hebben over waar we heen gaan als samenleving. En ik denk dat dat echt iets zegt over de sociale mobiliteit. Hè? De bakker om de hoek kan eigenlijk niet meer de politiek ingaan, omdat dat gewoon een beetje een eliteclubje is geworden. Ik hang er zelf ook rond, ben er zelf ook deel van. Dus dit is misschien ook wel een soort uit mijn eigen ogen verteld. Dus ik denk dat we dat gevoel wel serieus moeten nemen. Het gevoel van machteloosheid. Kijk, hoe mensen bepaalde dingen met elkaar connecten, daar heb ik ook eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Dat mag iedereen lekker zelf bepalen.
Het is wel, dat vind ik wel belangrijk. Het is wel meer dan een gevoel van machteloosheid. Ik bedoel, het is ook. Ik zei net ook al, ik word lachen gedaan altijd over de World Economic Forum en de complotmensen en zo. Nee, maar het is wel serieus zo dat er op allerlei gebieden waar de politiek inderdaad helemaal geen invloed heeft, dat daar gewoon allerlei dingen besloten worden. Dus het is ook daadwerkelijk. Het is ook daadwerkelijk gewoon machteloosheid en niet alleen maar een gevoel.
Tot slot, Kevin. Jouw laatste advies als het gaat om dit lange termijnplan voor de heren en dames in Den Haag die hier aan werken?
Ja, nou, zorg vooral dat het niet te rationeel en te economisch gedacht is. Wat toch wel vaak gebeurt met beleid. Betrek de doelgroep, betrek mensen met kennis van gedrag. En zorg dat perspectief echt wordt meegenomen in de oplossingen.
Ik neem aan dat de uitnodiging binnenkort op zijn mat ligt. Dankjewel, Kevin de Goede, gedragswetenschapper van DNB Gedrag. Ons breekijzer vandaag is: we gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Op Instagram denkt 62% is het daarmee eens. Die verwacht dus dat we toch in een soort nieuwe wereld terechtkomen. Aan de andere kant, wat een van de bellers net ook zei, we zijn ook 2 jaar later. Dus ja, zou je ook terug moeten willen naar die 2019-tijd. Ik weet het ook niet. Je kan nog de hele dag stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praten we over het nieuws van de dag. Doe ik dan met Tammy en Olaf over het belastingplan van Brussel dat een deel van jouw belastinggeld wil innen. En de skivakantie naar Oostenrijk staat op de helling. Is dat erg? Hoor je allemaal zometeen in BNR Breekt. Tot zo.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Olaf Kemmerink, voorzitter van Rood, en Tammy Schoot, transgenderactiviste, sectorraadslid bij FNV Jong. We gaan praten over het nieuws van de dag. Interessante artikel in NRC vandaag. De politieke aanhang raakt steeds meer verdeeld. Stemmers op de coalitiepartijen die blijven trouw en die zien Rutte 4 wel zitten. Maar stemmers op oppositiepartijen die worden steeds terughoudender. En ook meer dan bij het aantreden van vorige kabinetten. Blijkt uit onderzoek van Kantar, waar NRC over schrijft vandaag. En ja, het is misschien een beetje een open deur. We horen het al langer. Het nieuwe kabinet krijgt een moeilijke start als het gaat om steun. Als je kijkt naar de steun inderdaad, 86% van de CDA-kiezers, 78% van de VVD-kiezers, die vertrouwen Rutte 4. Maar als je dan kijkt bij GroenLinks, 5%, bij de SP, 1%, bij Volt, 14%. Nu ik toch hier ben met Olaf Kemmerink, 1% van de SP'ers heeft zin in Rutte 4. Heb jij zin in Rutte 4?
Absoluut niet.
Je hoort bij die 99%. Dit is toch wel problematisch, denk ik, als je aan het begin staat van een nieuw kabinet.
Ja, weet je, ik vind het niet. Ik vind het heel logisch. Weet je, je hebt natuurlijk al dat gedoe gehad met Rutte die gewoon openlijk zit te liegen. En iedereen die daar dan afstand van neemt. En dan, oh nee, toch weer wel. En ja, dan zie je ook, kijk, de mensen die dan nog overblijven, inderdaad, bij die coalitiepartijen, dat zijn er al een stuk minder dan eerst. Ja, dat zijn dan ook mensen die er vertrouwen in hebben. Ja, voor de rest zijn mensen gewoon afgehaakt. Dus ik denk dat nu vooral tijd is om daar gewoon wat een alternatief tegenover te zetten. Wat mensen dan wel aanspreekt. En dus zonder die gevestigde politiek.
Hoe zou het alternatief eruit moeten dan wel kunnen zien?
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de boel gewoon democratiseren. En dat we dingen. Er wordt altijd geroepen, oh, de nieuwe bestuurscultuur. Maar ook nu zie je weer, weet je, alles gebeurt weer in de achterkamertjes. En het is alles gesloten onderhandelingen. We horen er niks van. We hebben geen idee. En er zijn weer allerlei maatregelen die dan toch worden genomen. Over de zorg, waar weer op bezuinigd wordt. De eigen bijdrage in de jeugdzorg, waar niemand op zit te wachten. Maar dan toch gebeurt dat weer. Dus ja. lijkt me vooral zaak dat we de boel gewoon echt democratiseren en zonder inderdaad die oude politiek.
Tammy, hoe verklaar jij het dat het verschil tussen stemmers van oppositie en coalitiepartijen en hun enthousiasme voor het aankomende kabinet, het is natuurlijk logisch als je VVD gestemd hebt dat je er meer zin in hebt in Rutte 4 dan als je SP gestemd hebt, maar dat dat verschil zo groot is?
Ja, ik heb daar eigenlijk twee dingen over te zeggen. Ik denk dat wat je ziet in de samenleving, hè, je ziet bubbels ontstaan. Dus mensen trekken zich heel erg terug in bubbels. Een beetje dat social media idee. Ik wil niet weer zo, oh, social media heeft het gedaan zeggen. Maar daar zie je een beetje datzelfde principe. Dat mensen heel erg aan het cateren zijn naar een hele specifieke groep. Wat we niet moeten vergeten is dat de VVD natuurlijk nooit echt een volkspartij is geweest. Maar altijd een particuliere groep heeft bediend. En ik denk dat je dat nu gewoon ziet intensiveren. Je ziet nu die kleine groepjes, hè, die achterban, zie je strakker worden. Ik ben het deels ook eens met de analyse van Olaf. Maar ik had nogal een andere interessante observatie. Er gaat 500 miljoen naar ontwikkelingshulp en er was maar 26% voor. En ik vond dat wel een interessant gegeven, want wat je daaruit, daar zie je eigenlijk een trend die al langer gaande is, dat we naar binnen aan het keren zijn. Mm-hmm. Hè? Dus de blik naar buiten, daar zie je eigenlijk niet meer zoveel politiek draagvlak voor. We zijn niet meer Nederland die naar de wereld kijkt, maar we zijn heel erg naar binnen aan het kijken. En dat zag je eigenlijk ook met welke maatregelen impopulair waren en welke populair. En ja, we zijn eigenlijk heel erg naar binnen aan het keren. Dat eigen land eerst narratief, wat al heel lang speelt, is eindelijk zijn vruchten aan het afwerpen. Ja. Ik vind dat niet iets positiefs trouwens, maar ik vond dat interessant.
Maar dat gebeurt wel. Ja. De coalitie heeft natuurlijk een meerderheid als je kijkt naar zetels. Maar misschien niet de meerderheid aan vertrouwen. Kan je zo een land leiden als je misschien technocratisch wel de meerderheid hebt, maar als er blijkt dat de minderheid, heel weinig mensen van de minderheid op je zitten te wachten?
Nou, ik hoop gewoon dat er wel een soort besef is dat regeren niet alleen maar cateren naar één soort publiek is. En ik denk dat wel echt een opdracht wordt voor Rutte 4 is. Hoe kan Rutte weer een premier van iedereen worden in plaats voor een premier voor zijn eigen achterban? Ik denk dat hij daar gewoon niet is in geslaagd. En dat komt denk ik deels ook door het DNA van de VVD. De VVD is nooit een volkspartij geweest. Ja. Dat zit daar gewoon niet in. Dus ik denk ook dat dit alleen nog maar een trend is die zich verder gaat voortzetten en meer versplintering gaat veroorzaken.
Maar Olaf Rutte zegt wel dat hij wil werken aan herstel van vertrouwen en dergelijke. Nou, ik kan me voorstellen dat jij na 10 jaar Rutte er überhaupt geen fiducie meer in hebt. Maar stel dat je zou proberen om te denken van, goh, wat zou Rutte kunnen doen om iemand als jou nog te overtuigen of een beetje mee te krijgen? Of wat verwacht je van de nieuwe coalitie, nieuwe kabinet?
Nou, kijk, weet je, zo'n coalitie die zit daar, maar die heeft natuurlijk ook die heeft beperkte speelruimte. Weet je, die zit daar om toch een bepaald systeem in stand te houden. En die zit daar binnen de kaders die bijvoorbeeld de Europese Unie geeft. Nou, we gaan het er straks over hebben, maar ook bijvoorbeeld nu met dat corona-herstelfonds. Ja, er wordt allemaal geld gegeven, maar onder strikte voorwaarden. Ja, wie bepalen die voorwaarden? Ja, een paar bureaucraten in Brussel. Dus ja, de vraag is, heeft hij echt zoveel ruimte om daar echt fundamenteel mee te breken? Ik denk het niet. Maar ik wou ook nog even inhaken op die ontwikkelingssamenwerking. Want er wordt gezegd, ja, we keren naar binnen, want mensen hebben geen vertrouwen in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb ook geen vertrouwen in die ontwikkelingssamenwerking. Weet je, wat daar gebeurt is, er wordt dan geld gepompt naar allerlei landen. Nou, of naar corrupte regimes. Of specifiek om Nederlandse bedrijfsbelangen te dienen. Maar ja, hebben mensen daar daadwerkelijk iets aan? Ik denk het niet. Dus ik weet ook niet of dat echt puur in zichzelf keren is, of dat mensen ook zoiets hebben van, ja, wat hebben de mensen eraan?
Nou, ik denk überhaupt dat het een het ander natuurlijk niet uitsluit. Dus ik denk dat het naar binnen keren misschien ook wel ergens gaat over, ja, het werkt toch niet echt, die buitenlandse ontwikkelingshulp. Maar ik vind het wel interessant, want eigenlijk, we zijn allebei links. En wat je ziet is, links doet eigenlijk niet meer mee om te winnen. En je ziet bij ons allebei een soort 10 jaar lang zijn partijen waar wij op hebben gestemd, hebben eigenlijk altijd verloren. En je ziet denk ik misschien ook een soort weemoedigheid onder mensen zoals jij en ik. Ik denk niet eens dat jij mij links vindt, maar goed, dat is een andere zaak. Een soort weemoed onder ons. Dat we al 10 jaar lang aan het verliezen zijn. Dus misschien is dit ook gewoon een beetje het staartje dat je ziet van, ja, weer rechts. Na 10 jaar weer rechts. En dat is gewoon iets wat we misschien met een keer met de verkiezingswinst kunnen omkeren. Maar goed, dat zie ik niet in de toekomst.
Ja, Olaf, is Tammy links?
Ja, zeker. Binnen Nederland, binnen het Nederlandse politieke landschap zeker, hoor. Maar,
in zijn hoofd ben je extreem rechts.
Ja, maar dit is dus precies iedereen. Het probleem met links. Hè. We zijn elkaar altijd de tent aan het uitvechten. We staan allemaal op een eiland en de ander is nooit links genoeg. Dus dat is gewoon... En hier zie je precies waar het misgaat in links-Nederland. We staan elkaar allemaal de tent aan het uitvechten. Dit
nee,
is
maar,
gewoon
nee, maar da, discussie daar ben ik, niet daar, ben ik, daar ben ik het niet mee eens. Nee, maar het gaat niet om elkaar de tent uitvechten of zo. Het gaat om dat je wel gewoon kritiek moet kunnen hebben op elkaar. En dat je samen... door het over dit soort dingen te hebben, dat je dan tot betere uitkomsten komt. In plaats van dat, nou ja, als je wat linkser bent dan de ander, dat je daar maar automatisch bij neer moet gaan leggen omwille van de linkse eenheid, zodat we een keer kunnen
maar
winnen.
Maar ik denk het enige wat je doet met elkaar, zeg maar, kritiek geven op elkaar, is op in linkse termen, wat dat betekent, is elkaar compleet afmaken op Twitter. Gewoon elkaar constant de loef afsteken.
Ja, dat iedereen Twitter moet verwijderen, dat is prima.
Afschoppen. Dat is gewoon een beetje wat je bedoelt onder kritiek geven. Geef legitieme kritiek. Daar staat iedereen denk ik voor open. Maar hou op elkaar de kop af te rukken.
Nou, die oproep kan maar weer te duidelijk zijn.
Ja.
Laten we even praten over een ander plan. Brussel, Europa, Brussel, de EU wil maar liefst 3 belastingen in gaan voeren. Niet zomaar, want ja, die lening voor dat corona-herstelfonds moet ook een keer terugbetaald worden. Nou hebben we de hele pandemie gehoord. Ja, geld lenen is gratis. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat moet ook een keer terugbetaald worden. En dus moeten er 3 belastingen komen. Een uitstoot moet extra belast worden. Er moet een nieuwe winstbelasting ingevoerd worden. En er moet een uitstootheffing aan de grens ingevoerd worden. Dat zijn dus allemaal dingen waar vooral bedrijven mee te maken krijgen. Maar de lidstaten die staan niet bepaald te juichen. Tammy, ja, belasting betalen doe je nu vaak aan Den Haag of aan je provincie of aan je waterschap. Aardig dat daar nog een vierde partij bij komt.
Ik ben het er helemaal mee eens dat we op Europees niveau belasting moeten gaan heffen. En dat gaat
ook
heel...
als particulieren?
Ja, en ik denk dat dat heel impopulair gaat klinken. Maar als je gaat kijken naar welke problemen er aan ontstaan zijn in de EU, hè, dat gaat vaak over shoppen voor sociale welvaart. Het gaat over lagere lonen. Hè. We hebben dat hele debakel gehad 10 jaar terug met de Polish plumber. Dat was zo'n ding, hè. De Poolse arbeidsmigrant gaat Franse banen inpikken. En hoe ga je dat ondervangen? Door als Europese Unie belasting te heffen, maar daar ook weer wat voor teruggeven, hè, uniforme regels. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En in een wereld waar, hè, de BRICS, dus die grootmachten op elk continent, zijn hun macht aan het vergroten. Uh-huh. Brazilië, China. Het moet je wel als EU mee kunnen komen. En ik denk dat we ons intern kunnen versterken en veel problemen kunnen ondervangen door als EU belasting te gaan heffen.
Goed idee, Olaf.
Nou, kijk, wat je ziet met die belasting. Kijk, in theorie vind ik het prima als we op Europees niveau belasting gaan heffen. Maar wat het grote probleem is dat. Kijk, Europa is fundamenteel ondemocratisch. Nederland overigens ook. Maar in Europa is dat nog echt een stuk erger. En is het eigenlijk normaal gesproken de ideale omstandigheden voor kapitaal. Omdat de kapitaal kan gewoon op Europees niveau lekker lobbyen. En ondertussen al die lidstaten inderdaad gewoon tegen elkaar uitspelen. En dan zie je. En ook bijvoorbeeld in dat artikel zag je, Ierland bijvoorbeeld, die is heel erg tegen zo'n belasting voor bedrijven. Want die zijn natuurlijk een belastingparadijs. Maar dan heeft de regering van Ierland, die heeft er dan heel veel wat over te zeggen. Maar wij, hè, als Europees volk, helemaal niks. Ik bedoel, het Europees parlement die speelt er maar een hele kleine bijrol. Dus wat we moeten doen, is die boel gewoon flink democratiseren. En dan inderdaad kunnen we ook op Europees niveau belasting heffen.
Kijk, dit is dus precies het gewoon met vage termen gooien, maar niet realiseren waar dat vandaan komt. De reden dat kapitaal kan lobbyen in de EU is omdat heel veel parlementsleden weinig geld hebben om medewerkers aan te nemen die in bepaalde casussen duiken. Hoe vullen ze dat gat? He, door bijvoorbeeld, dat was op een gegeven moment ook een soort rechtszaak over, door met een soort wasmachinevertegenwoordiger te praten. Want die bieden zichzelf al aan. Dat komt eigenlijk doordat er te weinig financiën in de EU zijn om het te financieren. Hoe ondervang je dat? Belastingen heffen. Maar ja, Olaf die gooit gewoon met vage termen. Ja, democratiseren. Dat betekent helemaal niks.
Maar laten we zo, laten we zo even verder praten. We gaan eerst eventjes naar Thomas van Zijl.
BNR breekt.
Want deze discussie is nog niet klaar, maar Thomas zit wel te wachten.
Vrede op aard.
Ja, dat is pas overmorgen. Vandaag is nog gewoon oorlog. Ja. Wat heb jij zometeen om 12 uur in zaken?
Groente en fruit met Steven Martina van de Greenery. Een onmisbare schakel tussen de teler en onder andere de supermarkt, waar we dan uiteindelijk dat groente en fruit kunnen kopen. Er is van alles aan de hand in de wereld van groente en fruit. Corona bijvoorbeeld, maar toch ook de voorgestelde btw-verlaging op groente en fruit. Wat zullen daarvan de gevolgen zijn? Gaan we dan toch eindelijk naar een gezondere leefstijl? Wie weet. Dus dat ga ik bespreken. Ik weet niet of jullie er al aan toe zijn gekomen, maar het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gezegd, die klimaatambities van Rutte 4, mag allemaal mooi klinken, maar de vraag of we het gaan halen, hoogst onzeker, want dit grenst aan het praktisch onhaalbare. Daar praten we ook over door. En het boardroompanel is er, onder andere over de kwestie van de Triodos-certificaten. Gisteren ook uitvoerig besproken op deze zender, maar dat waren allemaal aandeelhouders als het ware. Die dachten, wij zitten wel goed en die moeten nu toch een fikse korting gaan accepteren. Want er wordt naar een soort interne beurs gegaan. Nou, hoe dit allemaal beter had gekund, dat ga je horen in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
Over 15 minuten, hier op BNR.
BNR.
Oké, okay, fight. Nee, ik denk eigenlijk dat jullie het wel toch wel misschien wel een soort van met elkaar eens zijn. Want ik zie Tammy gelijk nee schudden. Okay. Maar Olaf zegt het is eigenlijk dat het Europese parlement speelt maar een kleine rol. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ja, die parlementariërs, die dat zijn, die, wat kunnen die? Ja, een beetje blaffen, maar bijten niet.
Nee, precies. En daar moet je juist belastingen gaan heffen en hun meer slagkracht geven. Je moet ze meer competenties gaan geven. Dan ondervang je het lobbyen van kapitaal. Ja. Maar roepen dat er meer democratisering nodig is, betekent gewoon helemaal niks. Ja, maar, dat doe je juist door belastingen te gaan heffen.
Nee, maar het zit toch. Ik bedoel, natuurlijk, als die mensen mag geen geld hebben om dingen uit te zoeken, ja, dan moet je daar wat geld bij doen. Maar het fundamentele probleem zit hem toch dat de hele. Het gaat niet om wie nou hoeveel geld. Nou, natuurlijk gaat het altijd om wie nou hoeveel geld heeft. Maar het gaat om hoe die besluiten gemaakt worden. Ik bedoel, je hebt een Europese commissie die aangewezen wordt, nou ja, met name door de lidstaten. Mm-hmm. Het Europees Parlement kan dat goedkeuren. Maar ja, dat gebeurt meestal wel. Volgens heb je de Europese Raad, waar alle regeringsleiders, of in ieder geval alle ministers van alle regeringen, achter gesloten deuren bij elkaar komen om dan even de belangen van hun nationale kapitaal te bedienen. En dan heb je nog een keer het Europees Parlement wat, nou ja, een keer wat kan zeggen, maar niet zo heel veel invloed heeft.
Twee dingen
hierop. Wat je moet doen, is dat zorgen dat mensen daadwerkelijk invloed hebben en dat niet alles achter die gesloten deuren en onverkozen mensen.
Ja, maar tot slot.
Die commissieleden, die krijgen hun democratische legitimering van nationale parlementen. Als je één keer het wetboek van de EU een keer openslaat, ja, staat er gewoon een artikel waar elk orgaan zijn democratie legitimatie vandaan had. Ten tweede, over dat geld. Je kan gewoon googlen en je kan gewoon de begroting van de EU in alle haar details opzoeken op het internet. Dus zeggen dat er geen democratische legitimiteit is, is gewoon als een soort peuter blaren. Ik wil gewoon meer aanhangers krijgen en daardoor ga ik gewoon de EU afkraken. Dat is gewoon onzin. Er is gewoon zoveel democratische legitimiteit in de EU. Wat jij zegt klopt gewoon van geen kant.
Nog één keer, hoe klinkt die peuter? Jullie moeten hier buiten de studio deuren nog even over doorpraten.
Nee.
Buiten de studio gaan we. Oké, zometeen mogen jullie na 12 erover doorpraten. We gaan nog even kijken, namelijk ook wat jullie zelf interessant vonden uit het nieuws. Want dat vind ik ook wel waardevol. Olaf, waar wil jij het over hebben?
Ja, ik wou het toch nog even hebben als we het toch over onverkozen bureaucraten hebben. Nee, ik zag een interview van de correspondent. Blijkbaar het nieuw geprivatiseerde deel van de Rijksvoorlichtingsdienst. Die heeft echt een totaal kritiekloos interview met de secretaris-generaal van VWS. Waarin echt alles wordt goed gepraat over alles wat misging bij het coronabeleid. We hebben het net natuurlijk al even over gehad. En dan ook met en dan begint het ook met pas op, straks ga je misschien milder denken over het coronabeleid. Ja, daar word ik sowieso al moe van. Maar dan zie je ook dat wat daar wel interessant aan is, is dat je ziet dat zo'n secretaris-generaal die zegt dan ook van ja, mensen denken dat wij controle hebben over de zorg, maar nee, het is al helemaal geprivatiseerd en gedecentraliseerd. Ja, en dat kunnen we ook niet anders, want ja, dat zit nou helemaal in de genen. Heeft hij letterlijk gezegd. Kunnen niet veranderen met de wet, want het zit in de genen dat we er geen controle over hebben. Ja, en daar zie je denk ik heel goed dat vanuit vanuit die ambtenarij, dat die heel erg denken vanuit de status quo en hoe het nu is. Ja, dat kan toch allemaal niet anders, want het is allemaal maar ingewikkeld. En dat je vanuit als je vanuit die startpositie redeneert, ja, dan hebben ze heel erg hun best gedaan en waarschijnlijk allerlei dingen voor elkaar gekregen. Maar dan mis je natuurlijk die fundamentele problemen. Kijk, en je ziet nu vanuit het idee van die nieuwe bestuurscultuur speelt er ook erg mee. Ja, we moeten weer goed naar de ambtenaren gaan luisteren. Nou ja, ik vrees daar toch wel een beetje voor. Want dan blijven we echt hangen bij waar we nu al zitten.
Ja, dus, kijk, zo'n Gerritsen, die kan natuurlijk ook niet zeggen we gaan het stelsel veranderen, toch?
Nee, tuurlijk niet, maar hij mag op zijn minst wel iets meer zelfkritiek geven.
Ja, want het is
ook met die trage vaccinatiecampagne, dan zegt hij van misschien heeft het de vaccinatiebereidheid omhoog geholpen, er geen enkel bewijs voor is. Ja, is het zo? Ik weet het niet. Ja, sorry, maar als je, je mag toch wel iets van zelfkritiek hebben op je eigen
beleid. Ja, iemand op zo'n positie
en
ook.
En bovendien, want dat zei hij ook, want hij vond ook al die vragen van de media en van de Tweede Kamer ook maar heel lastig. Dus ja, dan zie je ook, als je inderdaad daar, nou, we hadden het net over bubbels, als je daar in zo'n ambtenarenbubbel zit, dan ja, is toch die democratie en die media en die controle op je werk is dan toch maar ingewikkeld. Ja,
en het interview bij de Correspondent geeft een mooi inkijkje dus in zijn hoofd blijkbaar. Ja. Tammy, jij wilde het ook over de zorg hebben?
Ja, ik wilde het inderdaad ook over de zorg hebben. Dus in de Volkskrant stond een opiniestuk van Jet Bussemaker en Bas Lering, die beide lid zijn van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ik moest het even voorlezen, want dat kon ik echt niet onthouden.
Niemand kent ze ook.
Jet Bussemaker.
Nee, maar ik doe die raad.
Nee, niemand kent die raad, inderdaad. Maar ze hadden wel een interessante analyse. En wat ze eigenlijk zeiden, wat we vaak doen bij de zorg, is eerst zeggen hoeveel geld er naartoe gaat. Vaak besparingen. En daarop gaan we pas een visie maken. En dan gaan we gewoon dat legitimeren, die besparingen, middels die visie. En dat moet anders. En als het gaat over nieuwe bestuurscultuur, en waar Olaf, ik ben wel deels eens met je analyses, maar toch een beetje vage termen blijft praten, vond ik dit dan een hele concrete manier om inderdaad anders dat in te vullen. Om te zeggen, wie zijn wij als land? He, dus als de vrachtwagenchauffeur zijn been breekt, vinden we niet dat hij helemaal krom moet liggen om dat te kunnen betalen. Willen we daar aan bijdragen. En vanuit daaruit gaan we die zorg opbouwen. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie nieuwe bestuurscultuurprincipe. Ja.
Dus eigenlijk had jij een coalitieakkoord liever willen zien van dit willen we graag en de financiële invulling doen we later wel, in plaats van andersom, want dat gebeurt er eigenlijk nu. Er worden nu staatjes gepubliceerd met zoveel erbij de komende jaren. En hoe we dat later dan gaan doen, dat hoor je dan wel.
Nou, ik denk dat het ook wel dat het belangrijk is voor de lijm als land. Weet je, wie zijn wij nou als land? We willen niet dat de vrachtwagenchauffeur krom moet liggen als hij zijn been breekt. Dat willen we niet. En daarop moeten we onze zorg gaan invullen. En dat is een hele andere manier van denken, waardoor we misschien ook een beetje dat we ook weer een beetje tot elkaar komen. Een mooie kerstgedachte.
Valt nog heel veel te veranderen in Den Haag. Gaan we nog even kijken wat de trending is op de socials. Nou ja, natuurlijk veel corona. Hashtag booster prik, hashtag lockdown, hashtag prikpooier nog steeds. Hashtag donderdag is erg in trek trouwens. Hashtag DDK niet. De dikke donderdag kunnen we volgens vandaag niet te zien. 24 Kitchen, die met kerst een pruttelend pannetje ragout uitzendt. Dat is geen grap, althans het was eerst wel een grap van de speld. En nu heeft 24 Kitchen bekendgemaakt dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. En deze man.
Drie geweldige sportmannen. Maar ik kan er maar één sportman van het jaar 2020, 2021 zijn.
Nou, en verrassing. Wat zou je denken? Ja, wie zou het zijn? Nou, zeg maar. Kom maar. Ja, kom dan. Ja, hallo. Ja, kom. Zeg maar.
Max
ja.
Verstappen.
Nou, wat een verrassing. Geweldig. Tot slot nog even kort praten over de skivakantie in Oostenrijk. Want zonder boosterprik kom je morgen Oostenrijk niet meer in. Althans, je kan er wel naar binnen, maar dan moet je eerst 5 dagen in quarantaine. En dan is je wintersport inmiddels weer voorbij. Voor veel Nederlanders die daar graag heen willen, valt hun skivakantie dus in het water. Of ze zijn vanochtend als een jekko daarheen gereden om voor zaterdagnacht daar dan aan te komen. Voor Oostenrijkers betekent het weer een stuk minder inkomsten. En volgens Arjen de Graaf van de Nederlandse skivereniging, ja, zijn veel mensen de dupe van die maatregelen.
Er zijn meer wintersporters die de booster nog niet gehad hebben dan wel, zullen we maar zeggen. Mensen annuleren of mensen boeken inderdaad om. De logische bestemmingen. In Frankrijk kan je gewoon nog terecht.
Ja, daar kan je dus wel heen. En alle 60-plussers kunnen ook naar Oostenrijk. Maar ja, dat is misschien niet zo fijn, want dat zijn vaak 60-minders die gaan skiën. We maken ons nu allemaal heel erg druk met heel veel mensen om vakanties en dergelijke. Is dat gepast in deze tijd, Tammy?
Nou ja, ik ben blij als ik het einde van de maand haal. En ik denk dat heel veel mensen met mij zeg
is bijna,
maar,
hou vol, nog 7 dagen.
Ja, precies. Nee, maar met de feestdagen. Hoeveel mensen die daar in armoede leven, hun kinderen geen cadeaus kunnen geven. Ach, dat er een paar elite tripjes worden gecanceld. Ik geef daar heel vrij weinig om. Ga lekker op de camping in Zeeland staan of zo, weet je wel. Ik ga zoiets doen.
Olaf?
Ja, ik weet niet. Ik gun mensen van harte hun vakantie, hoor. Kijk, je ziet dat het inderdaad. Ik bedoel, Oostenrijk heeft dat niet voor alle landen gedaan. Hè, wel Nederland specifiek. En het heeft een hele goede reden. Namelijk dat we het hier gewoon alweer verkloot hebben. En daarom ook weer bovenaan de lijstje staan met alle besmettingen.
Ja, dus dan moet ook een vakantievergoeding komen. Een vakantiestempakket.
Waarom niet?
Ja, het wordt toch met geld gesmeten, dus dat is ideaal. Dan heb je ook geen zorgen te maken. Oké. Alright, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Break. Olaf Kemerink, voorzitter van Rood. En Tammy Schoots, vakantiehater, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. En in het hoofd van Olaf weer heel erg rechts dus, of zoiets. Morgen is BNR Break er weer, dan aflevering 251. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Zoek even op BNR, dan vind je ons vanzelf. En zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.